verplicht om geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als de mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij nederzitten eenzaam en geduldig als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich nederwerpen en stof likken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd worden van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampzoekt over de mensen. Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt. Dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste. Dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt. Zou de Heer het niet zien? Wie is het die spreekt? En het is er. Zou het de Heer niet zijn die gebiedt? Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed, zowel goed als kwaad? Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden. Laat ons leven onderzoeken en doorvorsten. Laten wij terugkeren naar de Heer. Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Laat mij ook deze morgen een tijd nemen om inderdaad, dat er staat, terug te keren naar de Heer. Het is, ik vond het zo mooi wat er staat daar helemaal in het begin van ik besef, mijn enig bezit is de Heer. En daar komt het eigenlijk op neer. We hebben zoveel mogelijkheden in het leven, maar uiteindelijk is het enkel God die ons kan het fundament geven en kan, like dat er staat, al mijn hoop is op hem gevestigd. Hij is het op wie dat wij onze hoop, de enige hoop waar we kunnen onze hoop op vestigen. Laten we nog bidden om de dienst te openen. Dank u wel, Vader, dat wij hier deze morgen mogen samenkomen, hier als gemeente. Ik dank u dat wij het voorrecht hebben, Heer, om, om u te kennen, Heer. We zijn zo dankbaar dat u ons hebt geroepen, Heer. En dat we ook deze morgen mogen samenkomen, Heer, om u groot te maken, Heer. Om stil te staan bij wat u ons ook deze morgen wil zeggen, Heer. Ik bid dat u ons deze morgen, ieder die hier is, Heer, dat we mogen vervuld zijn, Heer, met blijdschap, Heer, met vreugde, met dankbaarheid. Als wij liederen zingen straks, Heer, dat wij echt mogen beseffen, Heer, dat we liederen zingen om uw naam groot te maken, Heer. Dat wij dat doen, Heer, niet zomaar, dat wij echt mogen weten, Heer, dat u onze God bent, Heer, dat u onze Vader bent, Heer. En dat we daar echt ons bewust van zijn, Heer. Dat wij ook als we het woord horen, Heer, deze morgen, Heer, dat we mogen onze aandacht erbij hebben, Heer. Omdat we weten, Heer, dat het goed is, Heer, het woord, het onderwijs dat u ons geeft, Heer. Omdat we weten dat het opbouw is van iedereen die er is, Heer, dat tot opbouw is van ons leven. Dat er zoveel wijsheid is, Heer, dat we het misschien nog niet begrijpen, Heer, en dat we mogen weten dat wij daarin ook mogen groeien, Heer. We zijn dankbaar, Heer, dat we mogen uw kinderen genoemd worden. En we bidden, Heer, voor uw leiding en uw wijsheid in de tijd dat we nu samen zijn. Amen.
Het volgende is zegenaanbidding.
Zegen aanbidding, kracht overwinning, eer zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard, zal uw macht beleiden, elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend, u wordt ook vergeven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. Zegen, aanbidding, kracht, overwinning, eer zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Elke tong in hemel op aard, zal uw macht beleiden. Elke knie buigt neer voor uw troon. Aanbiddend, u wordt ook vergeven, o God. En oneindig is uw heerschappij, o eeuwige God. De aarde wordt vol van uw koninkrijk. Zing voor de eeuwige God. Geen andere macht is aan u gelijk. Zing nu voor de eeuwige God.
De aarde.
De aarde wordt vol van uw koninkrijk. Zing nu voor de eeuwige God. Geen andere macht is aan u gelijk.
Zo, goedemorgen. Zo, misschien kunnen we eerst in gebed gaan. Vader, we danken u, Heer, dat wij hier met broeders en zusters ook mogen samen zijn. Heer, we danken u dat u onze God bent, dat wij uw vader mogen noemen, omdat Jezus heeft gezegd dat wij uw vader mogen noemen. Heer, welk een voorrecht is dat niet, die almachtige God vader mogen noemen. Vader, ik vraag uw zegen dan over mezelf, Heer, dat u ook woorden in mijn mond legt tot bemoediging, tot zegen, Heer. Want ik besef, Heer, dat ik niets kan zonder u. Wilt u door uw Heilige Geest door mij werken? Zegend, Heer, in Jezus' naam. Amen. Zo, zoals Geert al zei, we zijn inderdaad in een nieuw jaar en dan kijken we een keer terug wat er in het afgelopen jaar is geweest. En ik zeg niet dat ik ga terugkijken wat het afgelopen jaar is geweest, maar ik wil misschien wel een tekst, vooraleer ik begin met mijn preek, of wel dat ik begonnen ben, een tekst voorlezen, namelijk in Prediker 9 vanaf vers 11. Voor de mensen die een Bijbel mee hebben, Prediker 9 vanaf vers 11. De wijsheid wordt vaak onderschat. En daar staat er, als het iedereen gevonden heeft. Opnieuw zag ik onder de zon dat niet de snellen de wedloop winnen. En ook niet de helden de strijd. Ook dat niet de wijzen brood hebben en ook niet de verstandigen rijkdom. En evenmin de kenners gunst. Tijd en toeval overkomen hun immers allen. Tot daar. En misschien kunnen we ook denken dat wij het leven ergens vanzelfsprekend is, dat we bepaalde dingen hebben gepland, maar dat het niet altijd is uitgekomen zoals we het hadden verwacht. Zoals hier die tekst zegt, de snellen die de wedloop winnen, niet altijd. Het zijn niet altijd de helden die winnen. Het zijn niet altijd de wijzen die brood hebben of de verstandigen die rijkdom hebben. Het leven is ergens een toeval. Zoals ook het woord zegt, tijd en toeval overkomen hun immers allen. Tijd en toeval. Wat is het afgelopen jaar geweest? Dat moeten jullie natuurlijk zelf invullen, maar misschien zijn we wel ontgoocheld geweest. Is het niet eens, was het niet zoals we het hadden gepland? En ook het komende jaar, hoe zal dat zijn? Zal tijd en toeval ook ons deel zijn? Voor vele mensen is dat zo. Mensen die niet geloven, inderdaad, tijd en toeval. Toeval, het is het toeval dat hem overkomt. Maar wij mogen weten dat alles geschiedt door de raad Gods. Wij zijn kinderen van een levende God. God geeft alles in zijn handen. Tijd en toeval zijn niet zomaar over ons gekomen. God beschikt het ons om ons te leren. En dat is misschien een bemoediging voor ons allen dat niets zomaar toevallig op onze wegen komt. Dat we mogen weten, boven alles staat God. Hij is de Vader van ons allen. En natuurlijk, als het goed gaat, is het gemakkelijk om halleluja te roepen. Als het minder gemakkelijk gaat, dan is het zeer moeilijk om God te eren, te loven en te prijzen. En dat bepaalt natuurlijk ook ons godsbeeld. Hoe zien we God? Wat bepaalt mijn godsbeeld of jullie godsbeeld? En ik denk dat er toch wel een aantal factoren zijn die daarvan afhangen. Ten eerste, wat hebben we van jongs af aan geleerd, gezien van onze ouders? Of gehoord? We mogen niet vergeten dat ouders een hele invloed hebben op hun kinderen. En op een bepaald moment moeten ze dan inderdaad zelf die keuze maken van, ja, wat onze ouders vertelden, was dat wel juist? Dan zoeken ze, dan gaan ze op zoek. En dan slaan ze bepaalde wegen in dat wij als ouders onze harten vasthouden. Bewust kiezen voor of tegen God. Ze hebben dan ook een overtuiging, gedachtenvorming, wat ze horen en lezen, dat overtuigt hun godsbeeld. Met wie dat ze omgaan, dat is vaak zo hoe mensen het beeld van God bepalen. Maar ook situaties thuis. Mensen die, ja, die misschien een moeilijke thuis hebben gehad. Voor hen is het vaak moeilijk om te erkennen en te geloven op een liefdevolle vader. Mensen die gekwetst zijn, ontgoocheld zijn. Vaak is dat zeer moeilijk voor die mensen om te vertrouwen op een liefdevolle vader, zoals wij dat hier zo vaak noemen. Ons godsbeeld wordt bepaald ook doordat wij zelf toelaten in onze gedachten. En ook, wat lezen wij? Lezen wij de Bijbel? Zoeken wij in de schriften hoe God werkelijk is? Of moeten we het allemaal ontvangen van anderen die denken het te weten? Ik denk dat het heel belangrijk is om te zoeken naar wat God, of wie God in feite is. En ook Jezus nodigt ons uit om naar hem te komen. Dat kunnen we lezen in Matteüs 11. Jezus zegt, kom naar mij toe. Matteüs 11, vanaf vers 28. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Vaak wordt die tekst aangehaald voor mensen die inderdaad altijd moe zijn, altijd vermoeid zijn, voor de zieken onder ons. Vaak horen we van niet-christenen dat christenen altijd mensen moeten, of de meeste mensen altijd, ja, die het leven niet echt aankunnen. Ze moeten altijd, wel, mensen die het leven niet aankunnen, die gaan vlugger naar God toe. En vaak is dat ook zo. Want Jezus is gekomen niet voor zij die gezond zijn, maar voor zij die ziek zijn. En niet alle zijn ziek, gelukkig niet. We hebben heel wat gezonde mensen in onze gemeente, die weten wat het betekent, zoals we zo pas hebben gezongen, om God te leren kennen. Om God te eren en hem de eer te geven. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En deze rust, wat Jezus hier bedoelt, is niet gebaseerd op een goed gevoel. Ons christen zijn is niet altijd even eerlijk misschien, en niet altijd even goed. Het heeft geen goed gevoel altijd. We hebben vaak strijd en moeite. Maar Jezus zegt ook dat we het opnemen van dat juk mogen leren. Dat Jezus wat is? Zachtmoedig en nederig van hart. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat geeft mij ergens vertrouwen. Dat geeft mij moed als we horen dat Jezus zelf die woorden aanhaalt dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Ook dat weer bepaalt ons godsbeeld. Want vaak horen we van predikers, of nee, vaak horen we zelf en zijn we zelf met die dingen bezig, alles is genade. De een zegt alles is genade, de ander zegt ja, alles is genadig, maar... En dan zijn er nog anderen die, ja, die nog wat anders vertellen. Op den duur weet je het niet meer. Wat verlangt God van ons? Wat verlangt God van ons? In de eerste plaats, en ik heb dat al dikwijls gezegd, dat ik heel dankbaar ben dat ik mocht leren dat God een genadig God is. Ik denk dat het een van de eerste en enige punten is dat een mens moet erkennen en in zijn leven moet weten dat we een genadig God hebben. Als we dat kunnen en begrijpen en toepassen in ons leven, dan groeien we. Dan durven we stappen zetten in geloof. Dan zijn we niet meer afhankelijk van gedachten die ons min of meer heen en weer slingeren, maar dan kunnen we vooruitkijken. Dan weten we wat God van ons verwacht. Ik ging nog zeggen over die rust, ik heb dat vergeten. Rust in de Bijbel wordt beschreven als vrede. Rust, vrede in ons hart, ondanks de omstandigheden. Ik hoop dat we dat allemaal ergens in ons eigen leven hebben mogen ervaren, dat de vrede die God geeft, alle verstand te boven gaat. Mensen in de wereld zijn vaak onrustig. We horen van heel wat zelfmoorden van jonge mensen. Ze hebben geen doel meer in hun leven, zoals ik de vorige keer heb aangehaald van die psycholoog. Inderdaad, door het geloof weg te nemen, zijn veel mensen ergens hun richting kwijt. Maar hier, zoals Jezus dat bedoelt van die rust, is werkelijk onder alle omstandigheden vrede vinden. Vrede in onze harten. Dat is een van de mooiste dingen die we kunnen ervaren als we inderdaad Jezus leren kennen. Niet heen en weer geslingerd worden, maar echt ons mogen nederbuigen, op de schoot van Jezus werpen, zoals Johannes, de discipel, dat deed. Bij Jezus komen om rust te vinden voor uw ziel. Niet alleen rust voor in de toekomende eeuw, als we doodgaan, maar rust vinden nu op aarde, dat we inderdaad onder alle omstandigheden toch ergens een zekere rust ervaren, ondanks de strijd en de moeite die ons omringen. Daarom staat er ook in de Filippenzenbrief, wees in geen ding bezorgd. Wij mogen onze bezorgdheid ook naar Jezus toebrengen. En dat is misschien ook het komende jaar zo. Zoals ik al zei, we weten niet wat het jaar brengen zal. Maar we mogen inderdaad weten dat we in Gods handen zijn. Dat tijd en toeval bij ons niet zo is, dat het inderdaad tijd en toeval is. Maar dat alles in Gods handen ligt. Dat Hij in ons werkt en dat wij als mensen, zoals in de Filippenzen staat, dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Wij mogen inderdaad alles brengen bij Jezus. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En ik heb het verlangen, laat ik het zo zeggen, om in het komende jaar echt meer te gaan bidden. Om te gaan bidden en te zien hoe dat God, zoals we vaak zingen, grote en machtige dingen mag doen. Voor onszelf, zoals iemand ook bad, voor de bekering van anderen. Maar dat er inderdaad verandering mag komen. En dat kan alleen maar komen als we in gebed gaan. Daar ben ik tot nu toe toch te volle van overtuigd dat alleen gebed dingen verandert. Bidden. Jezus heeft ons geleerd hoe we mogen bidden. Denk maar aan onze Vader. Denk maar aan de mannen van het Oude Testament. Ik weet niet of jullie dat vaak lezen. Hoe dan mannen baden. Hoe dan mensen, of mannen, meestal mannen waren het, maar ook vrouwen, echt voor Gods troon van genade kwamen en echt een gebed opstegen met passie, met vuur. En dat er vaak antwoord op komt. En daarom wil ik een van die gebeden misschien een keer behandelen vandaag. Namelijk in 1 Koningen 8. Zoals jullie al weten ben ik inderdaad een voorstander van het Oude Testament. En in 1 Koningen 8 zien we daar het gebed van Salomon. Of Salomo. Een man die bidt. 1 Koningen 8. Ja, 1 Koningen 8. We kunnen heel wat zeggen over Salomon. Maar één ding mogen we ook zeggen. Hij was het product van zijn vader. Zijn vader was een biddende man. Zijn vader was een... David, koning David, was iemand die door God geliefd was. En vaak lezen we dingen dat we als mensen niet echt kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld waarom Salomo op de troon moest, waarom Salomon koning was. Hij was niet de oudste zoon. En als we eerlijk zijn, de afstammeling van Salomo, de manier hoe dat hij is verwekt, is ook maar niet echt kosher. Als ik eerlijk moest zijn, als ik God was en koning David stelt voor om Salomo op de troon te zetten, dan zou ik wel heel wat redenen hebben om dat niet toe te laten. Maar daarin zie je ook weer hoe dat God anders denkt dan wij. Wij zien inderdaad vaak naar de omstandigheden, maar God ziet het hart aan. En hier gebeurt het dan ook dat Salomo echt van God gezegend wordt, of dat hij de opdracht krijgt, of dat David tenminste de opdracht krijgt, en de profeet Nathan de opdracht krijgt om Salomo te zegenen als koning. Salomo, een wijs man. En we kunnen heel wat, of we hopen dat we al heel wat hebben geleerd over Salomo. Maar één ding weten we wel. Namelijk dat hij de Heere lief had. En in Salomo 3 lezen we dat. Je moet dat niet opzoeken. Daar staat er in Salomo 3, vers 2. of drie tenminste, Salomo had de Heere lief door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Jullie kunnen nu zeggen wat je wilt, maar Salomo had op dat moment de Heere lief. En dat is wat God ziet. Onze strijd, onze moeite, misschien wel. Misschien ook onze fouten, gelukkig wel. Maar God ziet het hart aan en hij wist dat, dat Salomo de Heere lief had. Ondanks alles, want als we ervoor lezen, dan lezen we dat Salomo de huwelijksbanden aanhing met de farao, de koning van Egypte. Dat was niet de bedoeling. God had altijd gezegd dat het volk Egypte, het volk Israël zich niet moest verbroederen of verzwageren met andere volken. Hier lezen we dat wel. En toch zwijgt God. Toch zwijgt God. Vaak zijn dat tegenstrijdigheden die wij niet echt verstaan. Of ik toch niet, misschien dat jullie dat beter verstaan, maar tot nu toe kan ik daar ook moeilijk aan uit waarom dat God niet ingrijpt. Maar het is zo, de Heere wist van Salomo, hij had hem lief. En dan zien we niet alleen dat, dan weten we dat ook God tegemoet komt aan Salomo. Hij verschijnt in een droom in Gibeon, te Gibeon. Dat voorrecht heeft die dag. De Heere verschijnt 's nachts Salomo in een droom. Ik weet niet of dat jullie dat ervaren hebben, maar tot nu toe ben ik nog niet van overtuigd dat God mij in een droom heeft aangesproken. Misschien zijn dat van jullie wel, maar daar niet. Of tenminste, ik toch niet. En hier zien we ook weer, of lezen we ook weer van Salomo, dat hij inderdaad door God bezocht wordt in zijn droom. En hij vraagt om wijsheid, om dat volk te besturen. Een volk van misschien 3-4 miljoen mensen, ik weet het niet. Als je leest dat er al 1.300.000 strijders waren, mensen die het zwaard konden dragen, dus zonder de vrouwen en de kinderen en de ouderen en de jongeren, dan moet dat al een hele bende volk geweest zijn. Die taak had Salomo. En hij wist, ik kan dat niet alleen. En hij bad om God om wijsheid en hij krijgt wijsheid. En dan kennen we ook dat verhaal van die twee vrouwen, van het kind, het ene kind die gestorven is en het andere niet. En dat hij daardoor een wijs besluit heeft en dat het volk erkent dat inderdaad, zoals het staat, ik zal het voorlezen in 1 Koningen 3, vers 28, en heel Israël hoorde het oordeel dat de koning geveld had over die twee kinderen. Misschien kennen jullie dat verhaal niet, maar ik ga dat nu niet helemaal uitleggen. De mensen hadden gehoord van een wijs besluit van koning Salomo en men had ontzag voor de koning, want zij zagen dat de wijsheid van hem, van God in hem was om recht te doen. Voor Salomo was dat een hele bevestiging, namelijk om te weten, ik heb gebeden om wijsheid en hier, door die situatie hier van die twee vrouwen met die kinderen, komt dat werkelijk tot uiting. Voor Salomo was dat een bevestiging van, kijk, inderdaad, God heeft verhoord. Want de mensen zagen dat de wijsheid van God in hem was. En van die wijsheid staat er namelijk dat hij zoveel wijsheid had als de korrels van de oever van de zee. Dus met andere woorden, heel wat wijsheid. Ik had graag een keer in die tijd geleefd van hoe dat daar allemaal aan toe ging. Want het moet magnifiek zijn, het moet overweldigend geweest zijn. Ik denk maar gewoon al, om even eventjes de dingen op te noemen, Salomo had ook 40.000 paardenstallen voor zijn wagens en 12.000 ruiters. Stel u een keer voor, paardenstallen, dat zijn nog geen paarden, maar ik denk niet dat ze gaan leegstaan, maar 12.000 ruiters. Een gans, ja, dorp op zijn eigen. Elke dag, het voedsel van Salomo voor één dag was 30 kor meelbloem, 60 kor meel. Ik heb wel niet ben vergeten op te zoeken wat een kor is. Maar in ieder geval 10 vetgemeste runderen, 20 weiderunderen en 100 schapen naast de herten, gazellen, reebokken en gemeste vogels. Dat voor één dag in zijn omgeving, in zijn burcht. Dat moet ongelooflijk zijn. Welke koningschap, welke majesteit, welke volk dat er daar rondliep. Die Salomo, die door God bevestigd heeft geweest in wijsheid. God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand. Ik vind het altijd prachtig als je zulke dingen mocht lezen in feite, dat God verhoort naar het gebed van die man. Hij was aangesteld tot koning, hij had het begrepen dat dat niet zo gemakkelijk is en God kwam hem tegemoet. Terwijl dat God heel goed wist dat Salomo ook zou afdwalen van God. Hij had ook, zoals om het negatieve een keer te noemen, 700 vrouwen, en 300 bijvrouwen, of misschien juist anders. Je was ook gekend om afgodendienaars, afgoden te brengen. Dus zijn vrouwen sleepten hem mee naar het afgodendienst. Dus dat is de andere kant van Salomo. Jammer genoeg, we weten niet hoe het is geëindigd. Is hij teruggekeerd tot God? We weten het niet. Of ik toch niet. Maar dat is misschien wel niet het belangrijkste. Het is misschien wel een waarschuwing voor ons, als we denken door God gezegend te zijn en gebruikt te worden, dat we daar niet moeten op onze lauweren moeten rusten, maar dat we mogen ervaren en mogen zoeken, of tenminste dat we die genade mogen krijgen om altijd maar meer of meer te zoeken en te blijven bij God. Het is geen garantie, omdat we eens een gebed hebben verhoord of machtige dingen hebben gedaan, dat we daardoor zomaar behouden zijn. Of dat we tenminste altijd op de rechte weg bewandelen. Dat is niet zo. Wij moeten zoeken. Wij moeten in feite ons elke dag bekeren. Ik was een keer in gesprek tegen iemand die mij vroeg van, wat denk jij? Denk jij dat christenen nog kunnen verloren gaan, eenmaal dat ze tot erkentenis der waarheid zijn gekomen? Ik vind dat ten eerste al een zeer moeilijke vraag om daar een antwoord op te geven. En ik heb denk ik toen gezegd van, ja, ik weet dat ook niet. Maar wat ik wel weet, als ik kijk naar mijn eigen, dat ik elke dag opziet naar God en mij bekeer. In tijden van, als het goed gaat, ja, dan is het niet moeilijk. Als Jezus terugkomt, dan ben ik er zeker bij. Maar als ik een tijd heb van moeite, waarin ik God misschien ook een beetje op een laag pitje zet, en misschien vergeet, en je komt dan terug, dan ben ik er niet bij. Ik denk, zo werkt God niet. God ziet het hart aan. God weet dat omstandigheden van mensen vaak zijn als hoge bergen en diepe dalen. Gelukkig maar, dat we mogen weten dat God rechtvaardig is. Dat hij goed is, dat hij genadig is en dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Want ons godsbeeld bepaalt ons werken voor God, laat ik het zo zeggen. Maar nu om terug te keren naar Salomo, dan wil ik beginnen lezen vanaf Salomo, het gebed van Salomo van 1 Koningen 8, vanaf vers 22. En ik wil dat voorlezen als een lofprijzing. Namelijk als een lofprijzing aan onze God, het gebed van Salomo. Het was namelijk zo, Salomo had een tempel gebouwd, of wilde een tempel bouwen. Hij had al een huis gebouwd, dat staat er ook zo mooi in. Ik vind dat soms die details zo prettig om dat te lezen. Salomo heeft dan zijn eigen huis 13 jaar gebouwd, en dan de tempel 11 jaar. Wij zouden zeggen, nou, normaal gezien zou hij het maar anders doen. Maar blijkbaar was zijn huis toch wel ergens belangrijker. Niet dat de Heere daar iets over zegt, maar het staat er toch wel in. Waarom dat erin staat, ik weet het niet. Maar misschien was er toch een klein beetje bij Salomo eigen eer aan vooraf gegaan. Hè. Als het voor ons gaat, wij willen het altijd goed voor ons. En nu bij de inwijding van de tempel, een heel belangrijke gebeurtenis. Denk maar een keer na dat de mensen daar... Hè, God heeft altijd bij hen gewoond. We hebben altijd het tabernakel gehad. Nu hebben ze een vast gebouw gemaakt voor God. Welke vreugde moet er niet omgegaan zijn in dat volk? Welke zegen is er dan niet van uitgegaan? Wetende dat God bij hen zou wonen. Wij kunnen ons in feite dat niet voorstellen. We zeggen, en toch is het zo dat God bij ons woont door de Heilige Geest in onze harten. Wij zijn de tempel, ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. En toch staan we zo weinig stil bij die dingen die God zegt door zijn woord heen. Wij zijn de tempel, God woont bij ons. Wij hebben deel aan die goddelijke natuur. Ook al ervaren we dat soms zo heel weinig, ook al ja, ervaren we dat inderdaad zo weinig, toch is het zo, want het woord van God, die zegt het. En ik wil nu beginnen met het gebed van Salomo. Namelijk, stel u voor dat hij daar voor de gemeente, voor het huis van God staat, met ik weet niet hoeveel mensen rondom hem, en dat hij dat gebed aanhaalt. En ik wil er nog bij vertellen in feite, dat Salomo de eer voor zichzelf hield om te bidden voor het volk. Normaal zijn het de priesters of de profeten die het doen, maar hier ging Salomo vol, misschien vol van de Heilige Geest, de inwijding van de tempel vooraf. En ik denk, dat is het. Mensen die vol zijn van de Heilige Geest, die hebben een bepaalde drang. Die zijn vurig en die willen inderdaad bepaalde dingen doen. En ik vind zijn gebed heel mooi. Ik ga het gewoon voorlezen. Ik ga daar niet zoveel over zeggen. Toen ging Salomo voor het altaar van de Heere staan tegenover heel de gemeente van Israël. over heel de gemeente van Israël. Hoeveel mannen, vrouwen en kinderen daar waren, staat er niet bij. En hij spreidde zijn handen uit naar de hemel en zei: Heere, God van Israël, er is geen God zoals u, boven in de hemel of beneden op de aarde, die het verbond en de goedertierendheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. Die zegt tegenover uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat u tot hem had gesproken. Want met uw mond sprak u, en dat hebt u met uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. En u, Heere, God van Israël, houdt u tegenover mijn vader David, uw dienaar, aan wat u tot hem gesproken hebt. Het zal u voor mijn aangezicht niet aan een man ontbreken die op de troon van Israël zal zitten. Tenminste, wanneer uw zonen op hun weg letten door voor mijn aangezicht te wandelen, zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, God van Israël, laat toch uw woorden die u tot uw dienaar, mijn vader David, sprak, bewaarheid worden. Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel, ja, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan mijn smeekbeden. Heere mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar Geden voor uw aangezicht bidt. Laat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats, waarvan u hebt gezegd, mijn naam zal daar zijn om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Wat doet Salomo hier? Hij klaagt niet. Hij staat op de beloften in feite en op de woorden van God, wat hij beloofd heeft tegen David. Telke malen opnieuw horen we dat hij de beloften die God gegeven heeft aanhaalt. Hij herinnert, met andere woorden, hij herinnert er God aan van: ja, maar u hebt dat toch gesproken? Heere, u hebt dat toch gesproken? Er is een bepaalde vrijmoedigheid van Salomo om te gaan tot God. Misschien heeft hij dat geleerd van zijn vader. David, koning David, was ook iemand die heel wat psalmen heeft geschreven, die ook een bewogen leven heeft gehad, die werkelijk van heel klein tot heel hoog is mogen gaan met God. Die misschien van thuis uit verworpen was en die door God aangesteld was als een koning voor zijn heilig volk. Dat heeft Salomo ook mogen ervaren, namelijk die wandel met God. En hier heeft Salomo de vrijmoedigheid om God aan te spreken. Niet uit vrees, niet met een klein stemmetje, maar echt met een zekere vurigheid in zijn stem van: nu dan, God, laat toch uw woorden die u tot uw dienaar, mijn vader David, sprak, bewaarheid worden. Met andere woorden, wat u toen beloofd hebt, laat dat nu echt zo uitkomen. Laat dat nu zo geschieden. En ik vond dat heel prachtig. En heel dat gebed spreekt daarvan. In feite de macht en de vurigheid en het geloof dat Salomo had op dat moment voor zijn volk Israël en ook voor zichzelf. Hij durfde God aan te spreken vanuit een bepaalde positie. Misschien klinkt het misschien een beetje arrogant, maar nee. Het was werkelijk dat wat Salomo begreep, namelijk: wij mogen staan op de beloften van onze God. Als God iets belooft, dan doet hij dat. Dat is niet arrogant zijn, God absoluut niet. Dat is alleen vragen wat God heeft gegeven, toepassen in ons leven. Dat is ook zo met ons eigen leven. Wij mogen de dingen die we lezen in het woord van God ons toe-eigenen. En hier doet Salomo dat ook. Namelijk de dingen die God heeft beloofd, toe-eigenen naar zichzelf. In feite komt erop neer, als we eerlijk zijn, omdat hij zichzelf wilt bemoedigen. Omdat hij weet: ik heb hier een verantwoordelijkheid voor een Gans volk. En uit mezelf kan ik dat niet. Ik moet teruggaan op de belofte van mijn God en daarop steunen. En hij zegt er dan ook zo bij: wanneer uw zonen op hun weg letten voor mijn aangezicht te wandelen, zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. De ene kant haalt hij ook aan van: ik weet, als we wandelen zoals onze vader David gewandeld heeft, dan zal ons koningschap voor altijd bevestigd worden. Als we dat niet doen, dan zullen we de gevolgen ervan zien. Jammer dat Salomo dat niet in gedachten heeft gehouden in zijn latere bediening als koning. Jammer. Maar het is ook een waarschuwing voor ons, nogmaals, dat we heel dat we moeten waken over onze wandel. Want wij zijn niet beter dan Salomo, integendeel. We zijn ook zondige mensen. En dan dat wil ik nog aanhalen, mijn naam zal daar zijn om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Mijn naam zal daar zijn, waarvan u hebt gezegd, Salomo zegt dat niet, Salomo haalt de woorden van God aan, dat hij zegt, mijn naam zal daar zijn om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Nogmaals, heeft God gezegd, of God heeft gezegd, ik zal wonen onder jullie, eerst in de tent, dan in de tabernakel. Als we het verhaal kennen, dan weten we dat God in een wolkolom daar kwam wonen, zichtbaar, tastbaar, voor de ganse gemeente. En daar wil Salomo nogmaals de nadruk op leggen, ik zal daar zijn om te luisteren naar het gebed van uw dienaar op deze plaats. Met andere woorden, al de mensen die gingen gaan bidden naar de tempel, die hadden het voorrecht God gehoord. Wij zijn als kerk ook zo. Geloven wij in het gebed? Geloven wij dat God dingen kan veranderen? Geloven wij of bidden wij uit gewoonte? Of ja, waarom? De noodzaak om te bidden is vaak zo dat we het verlangen om te bidden is vaak zo dat wij een bepaalde noodzaak hebben. Meestal is het zo, we voelen ons leeg of we kunnen de situatie niet aan, dan is het dan gemakkelijk om te bidden. Het is de Heilige Geest die dan misschien ook bewerkt dat we leren te bidden. En de belofte die eraan aan vasthangt is dat we inderdaad, net zoals Salomo mogen horen, dat hij zal luisteren op uw dienaar op deze plaats. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons. Wij hebben een belofte. We hebben een bemoediging dat we mogen weten dat God hoort naar ons. En zo vaak gaat hij verder. En ik wil nog een paar versen aanhalen. Omdat het in feite een vergelijking maken met het Onze Vader. We kennen allemaal het Onze Vader die in de hemelen is. Geheiligd zijt uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Amen. En hier zien we dat in feite een klein beetje een vergelijking. De beloften, wij hebben namelijk het gebed gekregen met een belofte, onze Vader in de hemel. Ik weet niet hoe vaak dat jullie daarbij stilstaan, maar ik moet daar vaak bij stilstaan. We hebben een Vader in de hemel. We hebben een almachtige God en toch maakt God zich zo klein dat wij hem Vader mogen noemen. Wij mogen ook, net zoals hier, zoals Salomo dat aanhaalt, dat hij heel goed beseft dat God boven alles staat. Dat hij in feite hier op aarde komt wonen, maar dat hij ook zegt, ja, kan de God van de hemel werkelijk op aarde wonen? Kan u niet bevatten hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb? Salomo was bewust van wat ik hier heb gebouwd in vergelijking met uw heerlijkheid en uw majesteit. Al was het zo'n prachtig gebouw, in feite, het houdt niets in bij de heerlijkheid van onze God. Dat is wat Salomo hier ook wil benadrukken. En dat is ook zo met ons. Wij hebben een besef van wie God werkelijk is. Die grootheid, die almacht, die dingen dat God wil doen voor ons, als wij durven leren te bidden en te vertrouwen. En dan zegt hij, uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Het koninkrijk van God, dat zijn wij. Het koninkrijk zal komen. Eens weten we dat Jezus zal terugkomen. Uw koninkrijk komen. Hier benadrukt ook... Hier in het gebed van het Onze Vader stelt Jezus bepaalde prioriteiten. Uw koninkrijk komen. Wat is uw koninkrijk? Het koninkrijk zijn wij. Ons gezin. Onze gemeente. Ons dorp. Ons land. Wij mogen inderdaad bidden dat mensen tot dat koninkrijk mogen behoren. Dat is een prioriteit. Dat bad ook koning Salomo. Hij bad voor zijn volk. Luistert u dan in de hemel en vergeef de zonden van uw volk Israël. Telkenmaal opnieuw, als je dat gebed leest, horen we dat hij telkenmaal opnieuw luistert u dan in de hemel. Alsjeblieft niet, dat staat er niet bij, het staat niet, alsjeblieft luister u dan. Hij was van overtuigd, het is een soort vurigheid van luister u dan in de hemel, God, en vergeef de zonde van uw volk. Telkenmaal opnieuw lezen we dat. Wanneer er bepaalde dingen aanhaalt, telkenmaal, elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder van ieruit, heel uw volk, Israël, telkenmaal opnieuw horen we datzelfde. Hij is ervan overtuigd, God hoort. Wij mogen komen, wij mogen bidden, wij mogen zien op die God. Voor voorziening. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ook in het, hier in onze tekst lezen we dat hij bidt voor het volk. Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen u gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, uw naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat u hen vernederde, luister u dan in de hemel en vergeef de zonde van uw dienaren en van uw volk Israël. Want u leert hen de goede weg waarop zij moeten gaan. En geef regen op uw hand, als u aan uw volk als erfelijk bezitter hebt gegeven. Weer Salomo terug op de belofte van God. Je kunt regen onthouden, zegt hij. Maar op een bepaald moment ga je toch moeten regen geven, want anders zal heel uw erfdeel zal ten onder gaan. Maar het is altijd met een bedoeling. Als God bepaalde dingen in ons leven toelaat, dan is het in de eerste plaats om te leren. En ons de vraag te stellen, hoe komt het dat er geen regen is? Hoe komt het dat er geen blijdschap is? Hoe komt het dat we misschien zoveel tegenkomen? Het kan ook van buitenaf komen. Het is niet altijd God die dat toelaat. Maar, het staat er wel bij, want u leert hun de goede weg waarop ze moeten gaan. Dat is misschien wel iets wat we mogen onthouden. Want u leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan. Het is altijd met een bedoeling dat God bepaalde dingen toelaat in ons leven. Namelijk, wij mogen leren. Wij mogen leren die weg te gaan en ons af te vragen waarom. En heel dat gebed gaat zo verder. En ik kan er nog een paar aanhalen, maar ik ga eindigen. En ik ga eindigen met nog een paar versen. Ten eerste eindigt Salomo in vers 51 met nogmaals die belofte, of die belofte aan God. Maar ook aan God aan zijn beloften te houden. Want hij zegt in vers 51, want zij zijn uw volk en uw eigendom, door u uit Egypte geleid, uit het midden van de ijzeroven. Laten uw ogen dan open zijn voor de smeekbeden van uw dienaar en voor de smeekbeden van uw volk, door naar hen te luisteren bij al hun roepen tot u. Nogmaals benadrukt Salomo van, wij zijn uw eigendom, hè? We zijn niet de perfecte mensen, wij zijn wel uw eigendom. U hebt ons gekozen, niet wij. Dat zegt Salomo tegenover God. Hoort naar ons, opent uw ogen, want wij zijn een zondig volk. Telkenmaal opnieuw hebben we dat hier mogen lezen, ik heb dat niet allemaal aangehaald, maar telkenmaal opnieuw benadrukt Salomo dat hij niet in staat is om de wegen van God te bewandelen. Hij vraagt bekering. Hij vraagt bekering, vergeving tenminste, van zijn God. Vergeving en bekering. Dat straalt hier uit dat gebed uit. En dat is ook wat wij mogen meenemen in het volgende jaar, namelijk bekering, vergeving. Hoe kennen we onze God? Ik hoop dat we een beetje, ik weet niet of ik het heel juist heb overgebracht en misschien een beetje verwarrend, maar wat ik wil aanhalen is namelijk dat mensen moeten weten als ze bidden met welke intentie komen we. En met welke zekerheid, welke godsbeeld hebben we van God. Als we een klein beetje zouden begrijpen wat Salomo had, dan zouden we inderdaad krachtige en vurige beden mogen hebben. Dan zouden we ook meer geneigd zijn om te bidden. En ik hoop dat dat ook in het komende jaar mag gebeuren. En dan wil ik nog afsluiten met iets bijzonders. In 1 Koningen 8, vers 63, daar staat er, Salomo bracht een dankoffer aan de Heere. Hij offerde 22.000 runderen en 120.000 schapen. Zo wijdde de koning en alle Israëlieten het huis van de Heere in. Nu kunnen we zeggen, inderdaad, wat heeft dat nu te betekenen? Dat heeft te betekenen dat gans dat volk met een grote dankbaarheid kwam tot God. Ze hadden begrepen dat zij iets hadden dat andere volken niet hadden. En ze brachten hun dank door te offeren. 22.000 runderen en 120.000 schapen. Terwijl de Haya dat niet leest. Maar moet dan een keer inbeelden. En dat feest duurde misschien 14 dagen. Hè? 22.000 runderen en 120.000 schapen. Dat daar geslacht wordt voor de Heere. Zo wijden de koning en alle Israëlieten het huis van de Heere in. Welke dankbaarheid was er niet naar dat volk toe? En dat mocht voor hen iets kosten. Dat mocht iets kosten. Ze hebben niet karig omgesprongen met hun haven. Inderdaad niet. We kunnen dat ons dan niet inbeelden. Oké, het was misschien natuurlijk wel een volk van 3-4 miljoen, maar toch in 14 dagen tijd, want het feest, we kunnen dat lezen, verder dat het feest maar 14 dagen aanhaalde, dat gebeurde. Maar de intentie was namelijk, ze wilden God eren. Dat was het. Ze wilden hun haven geven aan God, omdat ze wisten welke voorrecht ze hadden om bij God te mogen blijven. Welke voorrechten ze hadden dat God hen zegende, dat God hen verhoorde, dat ze mochten komen zoals ze zijn, dat ze zich mochten, als ze gezondigd hadden, dat ze vergeving ontvangen en dat ze mochten omkeren, bekeren en terug naar God toe. Telkenmaal opnieuw. En hun dankbaarheid, hun besef van zo'n God bracht hen tot offeren. En ik hoop dat we dat ook, dat onze offers, onze haven of onze... Hetgeen dat we willen en apart zetten voor God ook rijkelijk mag zijn naar de genade die ons is gegeven. En hoe we geven, of wat we geven, zal vaak in overeenstemming zijn met wat we ontvangen hebben van God. Hoe denken we over God? Hoe denken we over God? Salomo was ervan overtuigd, en dat heeft hij dan ook mogen uitvoeren door de dankoffers te geven. Het volk was overtuigd van de grootheid van God, en dat hebben ze ook geuit in hun dankoffers. Ik denk dat wij ook niet karig moeten zijn met onze haven, met ons geld, met onze tijd, of wat dan ook mag zijn, om God daarin te eren. Het is misschien niet altijd gemakkelijk om het evenwicht te houden, maar het is wel zo dat wij mogen bidden. En ik hoop dat we daardoor ook echt bemoedigd mogen zijn geweest om te bidden. Dat we door het gebed van Salomo ergens mochten proeven de vurigheid en het verlangen om te bidden. En ook te staan op de beloften wat dat God heeft gedaan. En die ook aanhalen. En zien hoe dat God werkt. Er is nog heel wat te vertellen over Salomo, maar ik ga nu afsluiten. Misschien wil ik nog afsluiten in gebed. Vader, we danken u, Heer, dat wij uw woord hebben, Heer. Dat we uw woord mogen lezen. Dat het ons ook tot navolging mag zijn, Heer. Wees allen mijn navolgers, zei Paulus. Heere, een man die ook stond voor u. Heere, wij moeten belijden dat het vaak niet zo is. Arme schapen zijn we soms. Dwalende schapen. Onzeker. Heer, u kent onze harten en u weet wat er in ons omgaat. Maar we mogen ook uitzien, Heere. En op de belofte staan van onze God, onze Vader. Daarom, Heer, bid ik u... Voor het komende jaar wilt u ons zegenen, Heer. Wilt u ons leren wat het betekent om christen te zijn, zoals u het van ons verwacht. Heer, leer het ons om op de brest te staan, om te bidden, Heer, en om ook op uw beloften te staan en aan te halen, Heer. Om de moeite en het verdriet die vaak in onze levens de weg bepalen, om te buigen en rust te vinden, vrede te vinden bij u. Geef ons een blijdschap, Heer, waar anderen kunnen... jaloers van zijn, Heer, dat we inderdaad mogen, dat ze mogen zeggen, wat hebben die toch? Ondanks alles stralen ze een zekere rust en vrede uit. Heer, wij kunnen dat niet uit onszelf. U bent dit, Heere. En u hebt het gezegd, hoort naar mij, Vader, wij komen voor uw troon van genade. Zegent ons allen, Heer. Zegent deze kerkgemeenschap. Zegent alle broeders en zusters die samenkomen. Zegent uw volk, Heer, omdat ze inderdaad, zoals in uw woord staat, want uw koninkrijk komen. Heren, we zien daar naar uit. In Jezus' naam. Amen.
Er is nog een liedje om af te sluiten. En dan de mededeling. We zijn al bij God mogen komen. We hebben aan zijn voeten mogen neerzitten. Zijn woorden mogen ontvangen via Jan. En dan is er nu nog... Jullie uitzenden. En dat doen we met het volgende lied.
Wij zijn Gods kinderen, verlost door zijn lijden, vrij door wat hij heeft volbracht. Heilige priesters, een licht voor de volken, één in zijn geest. Vol van zijn kracht. Jesus, redder, verlosser.
duizenden dwalen in duister, slapen wij hier in het licht. Jezus beveelt ons discipelen te maken, liefde is meer dan een plicht.
Deze week is het One in Christ Bidstond. En volgende week is dus dankdienst voor Peter en Christine. En nadien is er een maaltijd. Ik weet niet, is dat bij u, Christine, dat er moet? Begeerdruk. Ja, het is voor...
Ja, nog enkele praktische afspraken. Dus we hebben afgesproken dat we een soort potluck gaan doen. Dus iedereen brengt iets mee. Maar ik ga wel zeggen wat er al is. Dus wij gaan voorzien voor een grote kom rijst. Ik ga ook voorzien voor koude groenten. En koude aardappelen. Dan na de dienst is er een kleine receptie. En Christine de Bruin heeft voorgesteld om een grote kom soep te maken. En de mensen die verantwoordelijk zijn, en we hebben gekeken, dat is Clementine en Joke. Dus zijn normaal verantwoordelijk volgende week voor koffie. Maar wij zouden gewoon een drankje geven, een soort receptie met, ja, ik weet niet wat jullie zullen meebrengen. Dus geen koffie, want de koffie gaat dan achterna zijn. Wij willen ook zeker nog taart hebben. Er hebben al een paar mensen zich opgegeven om taart te bakken. Het is misschien wel goed dat jullie na de dienst even tot bij mij komen om eens door te geven wat jullie precies zullen meebrengen. Voor de mensen die niks kunnen meebrengen, ik denk dan aan onze ouderen, moeten dat niet echt gaan doen. Wij zullen wel zorgen dat er iets is. Dus, maar de anderen die iets willen meebrengen, kom het zeggen dat ik toch een beetje een beeld heb wat we precies hebben, dat we toch zeker niet tekort komen. Oké, dank u wel.
Dan wil ik ook nog doorgeven dat achteraan de kast dat de nieuwsbrieven voor Magaba liggen achteraan de kast. Nee, voor Madagaskar, sorry, voor Madagaskar liggen achteraan de kast, dus neem gerust zo'n nieuwsbrief. Dat u op de hoogte bent van wat er daar ook in het afgelopen jaar is verwezenlijkt. Goed, laten we dan nog eindigen met gebed. Dank u wel, Vader, dat wij mogen samenkomen hier, dat we mogen opgebouwd worden, Heer. Dat we inderdaad ook het beeld dat we van u mogen hebben, Heer, dat het echt het beeld is van wie dat u werkelijk bent, Heer. Dat we echt mogen een verlangen hebben, Heer, om u beter te leren kennen, Heer, door het woord. ook in het gebed hier als we inderdaad lezen hoe intens en hoe vurig die relatie met u hier is, ook hetgeen wat wij verlangen hier, bidden dat dat verlangen mag groeien hier, bidden voor de komende tijd hier dat u ons mag vervullen met inzicht en met uw wijsheid hier, dat we dat inderdaad mogen gewoon uitdragen hier naar de mensen van ons heen hier, dat we die liefde en die, hetgeen dat we van u mogen ontvangen hier, dat we dat mogen doorgeven hier, dat we mogen beseffen hier dat we uw kinderen zijn hier en dat we van daaruit hier dat we mogen verder gaan, Vader. Dank u wel hier en zegen ons in de komende tijd. Amen. Fijne zondag.